NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Suzanne Bosman.
Goedemiddag, zonder Kees Boman deze week dus, maar met drie gasten met wie ik ga praten over de toekomst. Die van ons land, met name het onderwijs, en die van Europa en dan met name Spanje. Ja, vertrouwen in de toekomst, dat is het motto van het nieuwe kabinet. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, heet het niet voor niets. Dus jongeren en onderwijs. In Kamerbreed houden we de onderwijsparagraaf uit het regeerakkoord tegen het licht. Ton de Graaf is hier, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. En Ton Heerts, voorzitter van de MBO-raad. Vertellen wat ze vinden van de onderwijsplannen van het nieuwe kabinet en hoe ze de nieuwe ministers op dat departement gaan verleiden om nog meer te doen voor MBO en voor HBO. Welkom allebei. Voor de transparantie, meneer De Graaf, u hebt een bijbaan. U bent fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer. En Ton Heert, dat is ook geen geheim, is lid van de Partij van de Arbeid. Voor die partij ook in de Tweede Kamer gezeten. Goed, toekomst van Spanje, zei ik. Die bespreken we met Esther de Lange van het CDA, vice-fractievoorzitter van de Christen-Democraten in Europa. Partij waartoe ook. Mevrouw de Lange, goedemiddag. Van harte welkom. De partij de Popular van de Spaanse premier Rajoy behoort. Zijn regering treedt nu hardop tegen de Catalanen. Gelukkig enkel nog in woord. Spanje neemt het gezag over in Catalonië. Maar ja, hoe dat er praktisch precies uit gaat zien, dat weet eigenlijk nog niemand. Als u thuis wilt, dan kunt u ons zien op de site van NPO Radio 1, op NPO Politiek, en reageren via @ Kamerbreed.
Dit is Kamerbreed van Avro Tros.
Nou, eerst pakken we even de kranten erbij van vandaag. Interessant, NRC heeft een bijzondere reconstructie. Krant heeft achter de schermen bij de ChristenUnie mee mogen kijken tijdens de formatie, al vanaf een heel vroeg stadium. Ja, en dan lees je dat het toch meerdere keren enigszins op klappen stond. Dat Gert-Jan Segers op een gegeven moment zelfs op het punt stond om zich helemaal terug te trekken als fractievoorzitter, omdat de verschillen van mening over het proces binnen de fractie zo groot waren. Hoe hebt u dat gelezen, meneer Heert? Ik hoorde u net iets zeggen over Woutertapes.
Ja, kijk, je besluit van tevoren, als ik het goed begrijp, om mee te laten kijken. Nou, dat heeft altijd een bepaald risico in zich. Van de andere kant, als ik het snel scan, ja, dan gebeuren er allemaal menselijke dingen, intermenselijke dingen. En ik denk dat als je dat toen de ChristenUnie meedeed in 2007 had gedaan, dan hadden daar ongetwijfeld ook een aantal spannende elementen in gezeten. In die periode zat ik in de Tweede Kamer. Nou, dan hadden we het debat met de ChristenUnie over godslastering uit het wetboek van strafrecht. Nou, dat was niet allemaal even gesneden koek. Nou, ik lees hieruit heel snel allerlei spanningen die er dan op dat moment zijn. En volgens mij zijn die heel menselijk, maar het is wel een inkijk.
Ja, zeker. En al vanaf heel vroeg, hè, in het proces, meneer de Graaf.
Ja, het is moedig van Segers om toestemmingen te geven, om journalisten te laten meekijken, echt aan de binnenkant van het hele proces.
Wat zou zijn overweging zijn geweest? Wat
misschien transparantie. En goed dat mensen ook kunnen nalezen hoe dat is voor zo'n kleine partij om in zo'n machtsproces terecht te komen. Ik herken ook een aantal dingen. Toen ik in 2003 waren wij klein, gingen meegegeren, moesten ook even een paar keer slikken. Tegelijkertijd gaf het ons een geweldige onderhandelingspositie. Meer machten je eigenlijk op grond van die kleine aantallen zetels kunt verwachten. En ik lees hier dat het ook een pijnlijk proces bij de ChristenUnie is geweest. En dat kan ik me wat minder voor ons herinneren. Maar kennelijk speelde daar ook de botsing van principes en hoe ver kun je gaan om samen te werken met mensen die een hele andere overtuiging.
Dan gaat het om principes, om overtuiging. En het komt op een gegeven moment, als het helemaal fout dreigt te gaan, weer bij elkaar. Omdat Rutte bij een aantal ChristenUnie-mensen thuiskomt en dan een vaderlijk klopje op de knie van Joël Voordewind geeft, mevrouw De Lange. Zo menselijk kan de politiek zijn.
Ja, ik weet niet of dit nou het mooiste voorbeeld is wat ik eruit gepikt zou hebben uit dit artikel.
Het sprak mij enorm aan.
Oké, wat ik zelf heel mooi vond. Kijk, politici worden heel vaak ook in social media en zo afgebeeld als een soort machtswellustelingen die vooral voor de eigen carrière gaan, et cetera. En het is mensenwerk. En het gaat om relaties met je collega's en met anderen. En hoe sta je in het leven? En daar krijg je wel een mooi beeld van in dit artikel. Ik vind het heel mooi als Carola Schouten bijvoorbeeld zegt, ik doe dit, ik word de minister van Landbouw voor mijn overleden vader, die boer was.
Want ze had eigenlijk een hele andere plek willen hebben natuurlijk.
Nou ja, dat blijkt uit dit artikel. Ik weet ook niet of dat zo is. Dat is wel mijn kanttekening bij zo'n artikel. Je krijgt heel veel puzzelstukjes, Maar of je het hele plaatje krijgt, dat weet je nooit. En ik denk dat je met die disclaimer zo'n artikel wel moet lezen.
Ja, het kan ons als burger, als lezer, wat dichter bij de politiek brengen. Hè? Om dan het woord kloof maar eventjes niet te noemen. Het laat ook zien, meneer Heert, hoe kwetsbaar de coalitie kan zijn als het op zulke menselijke, zulke punten fout dreigt te gaan al in het proces naar het kabinet toe. Ja, hebt u dat gevoel ook als u dat leest?
Nou ja, kijk, men heeft 76 zetels. En Sybrand Haasma zei vanochtend in de Volkskrant daarover. Eén van die 76 heeft eigenlijk de stem voor ons allen. Ja, zo is het op dit moment, denk ik ook. Dus het is broos, maar dat wil niet zeggen dat men niet nu moet starten. Ik ben super blij dat we nu eindelijk een regering hebben. Hij is van een andere samenstelling dan ik me misschien in maart voorgesteld had. Maar dat maakt niet uit. Hij is er nu en dat is goed, want het heeft lang genoeg stilgelegen. Dus moet nu weer beleid worden gemaakt en het land moet verder.
Ja, die broosheid, meneer De Graaf, u vanuit de Eerste Kamer, waar de meerderheid ook nipt is. Hè, is dat iets waar u zich zorgen over maakt? Of zegt u, ach, dat vorige kabinet, dat heeft het ook zo lang uitgezongen?
Nou ja, ik denk dat op een hele hoop, de meeste beleidsterreinen, voorstellen meer zetels steun krijgen dan alleen die 76 in de Tweede en 38 in de Eerste Kamer. En dat is ook eigenlijk wel de ervaring van de afgelopen jaren. Niet alleen omdat de SGP misschien ook met ChristenUnie mee wil stemmen, maar ook omdat Partij van de Arbeid in een aantal opzichten heel verantwoord zou willen zijn. Misschien ook wel GroenLinks, je weet het niet, als het gaat over een aantal klimaatdoelstellingen. Dus ik ben daar niet zo bang voor dat het elke keer maar 76, 74 is. Ik denk wel dat het soms spannend zal zijn. En dan is het zo, dat is ook een menselijk eigenschap, als de boze buitenwereld voelbaar is, dan solidariseert dat van binnen. Dus een beetje vergelijkbaar met de cowboys die de wagens in een grote cirkel zetten en omheen lopen de indianen rond.
En wie bedoelt u met de boze buitenwereld? Bijvoorbeeld de Partij van de Heert of zo?
Bang bent van halen we dat wel met z'n allen en kan zo'n broze coalitie wel 4 jaar regeren, dan zie je van de weeromstuit dat het ook een sterke innerlijk samenhangende effect heeft. Ja. En dat mensen zeggen, wij zorgen dat deze coalitie het ook volhoudt. En ik heb tal van voorbeelden in de parlementaire geschiedenis dat het ook zo was. Het kabinet Den Uyl, wie gaf daar veel voor? Het heeft toch 4 jaar gezeten. Het kabinet van 8-1, met 10 loyalisten binnen de CDA. En toch zat het 4 jaar. Anders gezegd, als het heel kwetsbaar lijkt, kan het wel eens heel sterk zijn.
Ja, over die innerlijke of die samenhang tussen elkaar. Dan stond ook nog wel een aardig interview met D66-leider Pechtold in de Telegraaf, waar hij wat verwarring zaait over zijn plannen. Ja, kijk nog maar even naar u, meneer De Graaf.
Ik las het even heel snel,
Kamer,
maar volgens mij is er weinig verwarring, hoor.
Ik zie nu geen enkele leden om het Binnenhof te verlaten. Dat is altijd de intentie. Op dit moment zie ik niet.
Nou, ik vind het
eerlijk gezegd wel eerlijk. Je ziet dat de verslaggevers van de Telegraaf ook zoiets hebben van, wat is het nou, meneer Pechtold?
Ik lees het
blijft
als
niet?
Alexander Pechtold. Wil fractievoorzitter zijn, heeft ervoor gekozen niet in het kabinet te gaan zitten. Wil vanuit de Kamer leiding geven, ook aan deze coalitie. En dat wil hij met de vaste overtuiging om dat de komende jaren te doen. Wat dat betreft verschilt hij niets van Rutte, die dat ook een paar dagen geleden zei op een interview. Ik ga door, en zo geldt het voor Pechtold ook.
Waarom zegt hij dan dingen als nu en op dit moment?
Geen idee. Maar ik ga ervan uit dat hij bedoelt, nu is ook morgen.
Okay, bent u beide, mevrouw De Lange, meneer Heert, ook overtuigd van de overtuiging van de heer Pechtold?
Nou, ik dacht dat Rutte het wat duidelijker zei toen hij de vraag kreeg van, er wordt altijd gefluisterd, hij wil misschien in 2019 naar Europa toe, misschien zelfs wel om Donald Tusk als voorzitter van de Raad op te volgen. En zijn ontkenning was toch wat feller, laat ik het zo zeggen, qua woordkeuze. Maar ik heb er dus alleen een linguistiek oordeel over.
Meneer Heert? Ik zou zeggen, nu aan de slag. En,
nu wil gewoon aan het werk.
Ja.
Gewoon door.
Helemaal
niet. Nou ja, over dat werk gesproken, in Volkskrant. We blijven nog even bij de kranteninterview met CDA-leider Buma. Straks gaan we het hebben over de gevolgen van het referendum in Catalonië een maand geleden. Maar in ons eigen land speelt het referendum ook nog steeds. In het regeerakkoord staat dat het raadgevend referendum wordt afgeschaft. Nou ja, u weet het, er komt toch nog een referendum over die sleepwet. Nou zegt Buma in de Volkskrant dat het CDA dat referendum eigenlijk niet beschouwt als een echt referendum. Staartje uit het verleden. Is dat een voor de hand liggende redenering, nu het nieuwe kabinet het referendum af wil schaffen, meneer De Graaf?
Nee, vind ik niet. Maar de heer Buma spreekt namens zichzelf en namens zijn fractie. Ik vind zelf, wat je ook vindt van de afschaffing van dat raadgevend referendum, en daar kan iedereen verschillend over denken, als de wet nog de wet is, en op grond van die wet wordt een referendum georganiseerd, uitgelokt door de bevolking, dan zul je de uitslag serieus moeten nemen. Daarna komt die intrekkingswet, is dat referendum niet meer. Maar dan nog wel op het moment dat die sleepwet aan een referendum onderworpen wordt.
Dus of als de suggestie ontstaat dat de vier partijen hebben gezegd, nou, dat referendum van maart, we geloven
dat
het wel.
Dat is volgens mij door de vier partijen niet gezegd. Door de vier partijen
is geen
het regeerakkoord gezegd dat die wet van het raadgevend referendum zal worden ingetrokken. Dus er komt een intrekkingswet, die moet ook nog door de beide kamers. Zolang die wet niet weg is, zal er op grond van die wet een referendum kunnen worden uitgelokt. En dan heb je het ook serieus te nemen. Want anders zou Sybrand Buma zeggen, we nemen de wetgeving in Nederland niet serieus. En dat kan ik meer gezegd niet voorstellen.
Ja, maar toch lijkt hij dat te zeggen.
Ja, nou, ik neem die wetten wel serieus.
Neemt u hem dat kwalijk?
Nee, ik neem de wet serieus. Ik neem Sybrand niks kwalijk. Maar ik denk er anders over.
Ja, hoe denkt u daarover, mevrouw De Lange?
Nou, ik denk dat het wel volledig logisch is wat er hier gebeurt. Om twee redenen. Eén, het CDA is nooit voor dergelijke referenda geweest. Hebben altijd gezegd, zeker dit soort complexe wetgeving hoor je in een parlement te behandelen. En de tweede reden is inderdaad, als je afspreekt om die onderliggende referendumwet af te schaffen, lijkt het mij vrij logisch dat je vervolgens die wet, hè, die ter discussie voor ligt, ja, dus gewoon op zijn merites en op zijn inhoud gaat beoordelen. Even los van het feit of daarover een raad plegend referendum plaatsvindt. En het is nogal wat. Het gaat om het tegengaan van terrorisme. Het gaat om de juiste waarborgen ook van de informatie.
Ja, het gaat
die
nu om dat je een referendum hebt.
Ja, dat is zo. Maar nogmaals, als je van plan bent om dat referendum, die onderliggende referendumwet, af te schaffen, dan lijkt het mij vrij logisch dat een partij die altijd al tegen referenda was op dit soort complexe onderwerpen zegt, ik ga die wet dus op zijn merites beoordelen in de Kamer zoals dat hoort. En dan zijn wij voor die wet. Mm-hmm. Met de juiste waarborgen, maar voor die wet ter bestrijding van terrorisme. Dat is nogal wat.
Ja, nou ja, dat is, iedereen kan daar zijn over denken. Je kunt voor of tegen die wet op de inlichting en veiligheidsdiensten zijn. Het is geloof ik niemand tegen, maar er zijn mensen die wel een aantal bezwaren hebben. Mijn fractie heeft in de Eerste Kamer ook tegen die wet gestemd. Ik was zelf woordvoerder omdat we de waarborgen niet genoeg vonden op een aantal onderdelen. Als het referendum uit zou wijzen dat veel Nederlanders ook bezwaar of risico's zien, dan is het op zichzelf hoe dan ook goed om nog eens te kijken, kan deze wet nog verder worden aangescherpt. Overigens staat in het regeerakkoord ook al dat de evaluatie naar voren wordt gehaald en dat wordt gekeken of het nodig is om extra waarborgen aan te brengen.
Ja, vindt u het jammer dat het referendum überhaupt is afgeschaft?
Nou ja, kijk, ook mijn partij heeft op het laatste partijcongres voor het verkiezingsprogramma gezegd, internationale verdragen moeten we niet meer aan een referendum onderwerpen. Dat is te ingewikkeld, zeker als het multilaterale verdragen zijn. Vervolgens bleek dat bij dat grondwettelijk voorstel voor een decisief en beslissend referendum dat er nog in zat. Dus daarom hebben iedereen gezegd, nou, daar gaan we dan niet mee meestemmen. Ik had het niet erg gevonden dat het raadgevend referendum de wet er nog een tijdje zou zijn gebleven. Maar de partijen hebben in hun onderhandelingen anders besloten. En daar heb ik me ook
dat hoort
bij
het geven en nemen.
Het hoort bij het geven en nemen van het
zoals we gelezen hebben, de ChristenUnie heel veel mee te maken heeft gehad. Maar meneer Heerts, wat er wordt gewekt, het idee is in ieder geval dat de partijen tegen elkaar gezegd zouden hebben van, nou, we gaan daar niet mee met dat referendum. Ik begrijp dat meneer Klaver, GroenLinks, die wil voor het debat over de regeringsverklaring al weten of daar afspraken zijn gemaakt. Geert Wilders twittert, schaamte voorbij, Buma's dictatuur. Wat voor indruk houdt u over aan wat Buma heeft
Ja, dat
gezien.
Laatste vind ik allemaal grote woorden. Overigens niet onbekend uit die hoek van meneer Wilders. Ik denk dat Buma terecht zegt van, ja, ik vond dit eigenlijk al niks. Mijn partij staat al niet achter die referenda. Nou, ik doe dat nu nog. Ik zeg dat nu nog een keer in een interview. Het lijkt me wel goed bij die wetgeving voor ogen te houden dat hier gaat het natuurlijk om privacy. Kijk, de hele dag klikken we van alles aan op onze iPhones en Samsungs, waardoor er heel veel data ontstaan. En de keerzijde is dat de overheid heeft te regelen dat we de foute mensen uit de samenleving tijdig verwijderen. Dat is,
dat is de inhoud van die wet waar het over gaat. Maar kun je dan zeggen van, oké, er is een referendum, maar we zeggen bij voorbaat al van, nou, we gaan ons daar hoe dan ook...
Nou ja, daar neig ik meer naar wat Tom de Graaf zegt. Kijk, die wet is er nog, dus als die mogelijkheid er is, moet je wel opletten om de zaak niet helemaal vanuit de wetgeving te verkwanselen. Als die mogelijkheid er nog is voor burgers, moet je die wel serieus nemen. Nou, en dan is het een serieus advies. En er zijn inderdaad wel een aantal dingen te zeggen. De data die de overheid ter beschikking krijgt en nog meer wil. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker zoeken in die grote speld naar de foute elementen in de samenleving. Maar dat is wel de dure plicht die politici hebben om een balans te houden tussen privacy en bescherming van de staatsveiligheid en individuele personen.
Kamerbreed met
Suzanne Bosman.
2,5 minuten voor 2:30 is het. Aan tafel Esther de Lange van het CDA in het Europees Parlement. Tom de Graaf van de Vereniging Hogeschool. En Ton Heerts van de MBO-raad. Catalonië, laten we het daarover hebben. De actualiteit. Esther de Lange heeft zich gisteren onafhankelijk verklaard, Catalonië. Het gezag in Spanje reageerde direct met het inmiddels bekende artikel 155. Neemt het gezag over. We hebben ook gehoord, de vicepremier die gaat zich van Spanje gaat zich bemoeien nu met Catalonië. Er worden verder bestuurders aan de kant geschoven. Verkiezingen uitgeschreven. U zit in de christendemocratische fractie in het Europarlement. Met Spanjaarden, ook mensen uit Catalonië, begrijp ik. Hoe was dat de afgelopen dagen, de afgelopen week? Dat was een week van
ups en downs eigenlijk. Want u zegt heel terecht, er zitten Spanjaarden, maar ook Catalanen in mijn fractie. En eigenlijk met de leider van de Partido Popular en met de leider van de Catalaanse zijde had ik net voor mijn vertrek uit Straatsburg donderdag een gesprek. En die waren allebei eigenlijk heel positief. In de zin van, de verwachting was toen dat de leider van Catalonië, Puigdemont, die zou dus verkiezingen uitroepen, zelf. En zij zagen dat eigenlijk als de beste manier om even de hitte uit het debat te halen. Nieuwe verkiezingen en daarna dialoog. Beide kanten. Dus ik ging heel optimistisch het vliegtuig in. Een van de twee zei nog, dit is het best denkbare scenario. En ik kwam thuis en ik hoorde al, oh, kink in de kabel, want de Catalaanse leider is niet naar Madrid gegaan, niet naar de Senaat, zal geen verkiezingen uitroepen, maar in plaats daarvan de onafhankelijkheid. En hij weet dat dat een onafhankelijkheid is die hij op een illegale manier uitroept, die niet conform de afspraken en de regels en de wetten van het land is. Dus daarmee stookt hij het vuurtje weer verder op.
Ja, dus u meteen appen met uw collega's? Neem ik aan.
Dat ging eigenlijk nog de halve nacht door. Ja. En ja, je hebt het over mensenwerk naar aanleiding van het ChristenUnie-artikel in NRC. Maar dit is ook mensenwerk. En je kan de emotie zeker bij de Catalaanse collega gewoon voelen. Want die ziet een regio waar het politieke midden, waar hij toe behoort, ook als christendemocraat, volledig is weggevaagd. Waar je eigenlijk nog de hardcore independence movement hebt. Ja, en de Spanjaarden die ook weer nationalistischer uit de hoek komen. En je hebt juist dat midden nodig, dat oersaaie degelijke midden, om ervoor te zorgen dat de oplossing tussen Madrid en Barcelona toch aan de onderhandelingstafel gevonden
wordt. Maar ja, dan zou je zeggen, is daar voor de EVP een belangrijke rol weggelegd?
Ja, absoluut.
Dat oersaaie degelijke midden, zoals u zelf zegt.
Ja, het zijn mijn woorden. Mm-hmm. En ik ben er trots op. Ja.
Merkt u ook dat die krachten worden ingezet? Het hoeft niet meteen mevrouw Merkel te zijn, maar wordt er toch, of misschien juist wel, ik weet het niet.
Het is een beetje balanceren, omdat je natuurlijk, kijk, er waren ook degenen die zeiden van de Europese Unie, de commissie moet nu met een toverstokje zwaaien en die moet hier de oplossing gaan brengen. Dat zal nooit geaccepteerd worden als van bovenaf hier een oplossing komt. Die oplossing zal in eerste instantie uit Madrid en Barcelona moeten komen. Maar je kan wel stimuleren. En dan merk je dat het feit dat wij in zo'n grote fractie zitten, dat de Spanjaarden eens gaan praten met bijvoorbeeld de Belgen. Zo van, joh, hoe hebben jullie dat nou aangepakt? Hè? Want ook België heeft ervaring met moeilijke grondwethervormingen om meer autonomie aan de regio's te geven. Dat je zo wel kan helpen. Dus dat is eerder achter de schermen dan het roepen van Europa moet en zal nu een oplossing brengen. Het valt mij ook op dat met name die partijen zijn die in eigen land nooit iets willen weten van invloed van buiten, van de Europese Commissie, op hun nationale aangelegenheden. Bijvoorbeeld de N-VA, de Vlaamse nationalisten, zeg maar, in België, die roepen de Commissie moet en zal dit en dat. Nee,
maar
ook zij weten.
Vindt u dan niet dat de Commissie wat zou moeten doen op dit moment? Want het raakt iedereen in Europa, zou je kunnen zeggen, wat er nu gebeurt?
Absoluut. En ik vind ook de uitingen van Donald Tusk als voorzitter van de Raad, dus van al die landen samen, heel erg correct in de zin van deze onafhankelijkheidsverklaring, ja, die wordt niet geaccepteerd. We accepteren die onafhankelijkheid ook niet omdat die op een illegale manier tot stand is gekomen. Maar ik hoop wel dat in Madrid niet het argument van de kracht gaat overheersen, maar de kracht van het argument. Dus ga er nou niet op slaan, maar ga voor dialoog. Mm-hmm. Dat is het terechte signaal. Dus Europa doet dat wel, maar Europa doet dat dienstbaar aan dat wat er moet gebeuren tussen Madrid en Barcelona.
Ja, maar is het wel zo verstandig om meteen, zeg maar, op Madrid te gaan zitten? Meneer de Graaf, wat vindt u?
Nou ja, ik geloof dat wat Esther Lange zegt waar is. Dat het verstandig is dat Europa enige afstand houdt en wel facilitair wil zijn, wil helpen, wil kijken wat het kan doen zonder in te grijpen of die illusie zelfs te hebben, want dat kan helemaal niet. Tegelijkertijd, ik vind dit is echt een onderwerp dat ongelooflijk ingewikkeld en genuanceerd is, omdat je enerzijds een rechtvaardige behoefte van een bevolking en een eigen regio hebt om zich meer zelfstandig te verklaren. Aan de andere kant is het ook onderdeel van een grotere staat waar spelregels gelden en grondwettelijke vereisten. En onderdeel van Europa, wat niet gebaat is bij een versplintering in alle mogelijke regio's die allemaal onafhankelijk zijn, maar juist bedoeld Europa om te zorgen dat we meer integreren, meer samenwerken. Dus ik heb ook de oplossing niet in huis. Maar ik geloof wel dat het een kwestie is van heel veel rust bewaren. Ja. Geen emoties laten overheersen. En zorgen dat uiteindelijk de partijen bij elkaar komen in een oplossing die misschien wel Belgisch van aard is. Er zijn wel meer voorbeelden van Europa waarin er meer federatieve kenmerken in een staat zijn.
Ja, is het, meneer Heerts, toch niet in alle geluiden die je de afgelopen dagen hoort zaak om toch meer te kijken naar wat die regio's zelf nu willen, behalve dan het antwoord geven van waar jullie mee bezig zijn, dat is tegen de grondwet, dus dat kan niet. Je ziet toch steeds meer dat er, waar ook hier al naar verwezen wordt, behoefte is van mensen om onafhankelijker te zijn, om zich meer te uiten als wie ze denken te zijn.
Ja, ik dacht dat een paar weken geleden dat ik een staatje zag van rond de 25 regio's die eigenlijk in Europa, het Europa wat we nu kennen, dat die behoefte zouden hebben aan onafhankelijkheid. Mm-hmm. Daar werd onze Friese partij werd daar ook nog bij genoemd. Één ding is zeker, het temperamentvolle Spanjaarden die tonen zich in ieder geval. Ja, ik vind, we moeten geen nieuwe grenzen maken. Het is allemaal al ingewikkeld genoeg in Europa. Stabiliteit en vrede. En dit heeft ook weer iets te maken als je ziet dat bepaalde bedrijven wegtrekken uit Barcelona. Ik las vanochtend een stukje. Gaat Barcelona dan niet meer in de Spaanse competitie tegen Madrid voetballen? Nou, het lijkt me allemaal.
Voor de verkiezingen moeten ze nog in ieder geval de dag van tevoren.
Het is veel emotie en ik denk dat het aan verstandige politici is. En er is niks mis met een bepaalde saaiheid. Ik vind de politiek hier en daar sowieso goed dat het af en toe wat saaier is. Want het is
bijna sneu te vinden.
Nee, helemaal niet. We zijn allemaal geen circusartiesten. Ja. Politici zijn geen artiesten in die zin. Dat zijn mensen die het land mee besturen. Mm-hmm. En recht moeten doen aan gevoelens van de bevolking.
Ja, en die gevoelens, dat is voortdurend onvrede hoor je.
Ja, we horen nu een bepaald element. Ik begreep dat er vanavond ook alweer een demonstratie is, zelfs in Barcelona, van mensen die het hier niet mee eens zijn. Als je naar die stemmingen kijkt, dan is een deel afwezig bij de stemming. En dan zijn er ook nog eens 10 die tegenstemmen. Het is allemaal zo ontzettend dubbel. Dat ik denk dat het toch zaak is om het hoofd koel te houden. Dit moet verder niet tot verder geweld. Dat het verder geweld, dat eraan te pas komt. En laten we ook een beetje de welvaart in Europa koesteren. Want hier en daar vind ik allemaal dit soort dingen ook iets van doorgeschoten verwennerij. Ik snap al die emoties wel. Maar aan de andere kant, we moeten ook een beetje koesteren met hoe goed we het hebben.
Mevrouw De Lange, wat moet nou het antwoord zijn bijvoorbeeld van onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken?
Dat is een mooie. Ja. Het antwoord moet in elk geval zijn, ik denk dat Duitsland helderder is geweest en gezegd heeft van wij accepteren deze onafhankelijkheid dus niet. Ik denk dat je begint met duidelijkheid en vervolgens meteen doorverwijst naar die onderhandelingstafel. Het is goed dat die verkiezingen komen op 21 december en daarna moet er onderhandeld worden. En dat moet
zo'n geluid zou u ook willen vanuit Den Haag?
Nou ja, absoluut. Dat is. Kijk, en als politicus kan je. Deze bevolking is ongeveer 50-50 verdeeld.
Ja.
En dan kan je als politicus twee dingen doen. Je kan aan een kant gaan staan en die 51% de emotie nog verder opkloppen. En dus de kloof tussen die twee kampen groter maken. Je kan ook proberen de brug te zijn. En ik denk dat wat ik verwacht van mensen in het Europees Parlement, maar ook van mijn regering in Den Haag, is dat zij op alle mogelijke manieren gaan proberen om die brug te zijn.
Ja, maar een signaal. Een statement?
Ja, zo dus niet.
U begint te lachen.
Ja, zo dus niet. Ja? En laten wij dus vervolgens gaan praten. Dat is het belangrijkste. En het gekke is, voor sommige Catalanen is dit eigenlijk om economische redenen begonnen. Hè? Liever het Catalaanse geld in Catalonië willen houden. Niet solidair willen zijn met de rest van Spanje. Wat je nu ziet inderdaad is dat bijna alle grote banken vertrokken zijn uit de regio. Dat de Spaanse beurs een klap krijgt, maar de Catalaanse economie nog veel harder wordt getroffen. Dus of we het nu leuk vinden of niet, we zitten in een wereld waar dingen nauw met elkaar verweven zijn. En waar dat middeleeuwse beeld van we gooien de ophaalbrug naar beneden en trekken ons lekker terug, dat gaat niet meer en is ook financieel niet in ons belang.
Ja, een brug omhoog?
Dat lijkt me meer een passend beeld, een brug omhoog.
Sorry, omhoog.
Maar los daarvan. Ik moest even lachen, omdat ik dacht, statements. En nou, ik denk dat van Halbe Zijlstra nu helemaal geen statements verwacht worden. En nou zou ik hopen dat zijn diplomatieke gaven, die hij heeft, zegt hij zelf ook. Dus
maar meneer Heersel moet lachen.
Ja, nu ook echt worden aangewend.
Nee, maar even komisch. Halbe Zijlstra geen statement laten. Dus dat is, daar moet ik even een knipoog bij laten. Ja,
maar het gaat om de diplomatieke gaven.
Ja, en ik denk dat ook het überhaupt niet zoveel zin heeft dat allerlei ministers van Buitenlandse Zaken nu op de borst kloppen of allerlei dingen roepen. Ik denk dat het veel verstandiger is dat zij wel de situatie bespreken. Dat zal ook in Brussel ongetwijfeld gebeuren. En kijken of zij via diplomatieke kanalen bij kunnen dragen in plaats van dappere dingen te roepen voor de buitenwereld. Want volgens mij is dit niet het stadium daarvoor.
Laten we zeggen dat Donald Tusk dus eigenlijk namens Halbe Zijlstra heel wijs woorden heeft gesproken. Ik weet niet of hij dat leuk vindt dat iemand anders namens hem spreekt, maar de woorden waren terecht.
Ja, wellicht ook namens ons allen dan, want zo is dat dan ook nog eens in Europa. Goed, hier laten we het bij voor wat betreft Catalonië.
Dit is Kamerbreed van Avrotros.
Ja, want we gaan naar het onderwijs. In het bijzonder dat van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Meneer De Graaf, u staat voor het HBO. Minister van Onderwijs is uw partijgenoot. Ja. Mevrouw Van Engelshoven. Is dat nou handig qua korte lijntjes, dat je elkaar makkelijk opbelt? Of is het ook wel weer onhandig dat als je het niet met elkaar eens bent, dat je het dan met een partijgenoot niet eens bent?
Nou, laat ik maar beginnen met te zeggen dat het een mooi is als je elkaar kent. Ik ken Ingrid Van Engelshoven al echt bijna 25 jaar. Altijd goed contact geweest, maar dat zegt natuurlijk niets over de functionele relatie tussen de branche, de sector HBO en de minister. Dat hangt van haar voorstellen, haar ideeën en haar plannen af. En als ik naar het regeerakkoord kijk, dan begint het goed. Maar ja, het moet wel ook in de praktijk worden gerealiseerd.
Ja, meneer Heertje, u kent mevrouw Engelshoven ook?
Ja. Ik ken haar nog even als wethouder van Den Haag. In een andere functie over goede doelen werk.
Mm-hmm. Ja, maar u denkt ook niet dat dat extra
Nee, ik
helpt.
Wens haar succes en dan kijken we meteen naar de inhoud. Waar gaat dit over? En we hebben te maken met deze minister die ik op voorhand veel succes wens. En ongetwijfeld zullen we nog wel een paar keer botsen.
Ja, we gaan het zo meteen hebben over de punten waar dat misschien op zou kunnen zijn. Maar eerst eens even in het algemeen over het onderwijs, over de student. U komt beide, neem ik aan, veel op van die scholen, hogescholen, mbo's. U ziet die studenten. Wat is, meneer Heerts, uw indruk van de jongelui die daar rondlopen? Het is de generatie Z, geloof ik, de millennials, de digital natives.
Ja, nou ja, ik ben in beginsel elke week een dag op de scholen. Dat is hartstikke goed en ook heel leuk, want bijna alle mbo-studenten die zijn niet alleen rete goed, het onderwijs wat ze volgen is ook rete goed. Maar
het is alvast rete goed, nou, dan noteer ik dat alvast. Ja.
Maar wat je ziet is dat die willen allemaal kansen. Ik zie elke week als ik op zo'n school ben, zie ik jongeren die willen participeren. En steeds meer jongeren, ook op het mbo, zijn internationaal georiënteerd. Hebben minder grenzen. Verstaan zich ook internationaal. Lopen internationaal stages. En die willen een goede baan. En de meesten die een mbo-diploma halen, die krijgen ook een goede baan. Er zijn er maar heel weinig die direct bij de gemeente voor een bijstandsuitkering moeten aankloppen. Bijna niemand.
Zeker in het mbo. We zijn natuurlijk mensen zeer gewild nu op
dit
de
moment. Nou, dat gaat nog verder. Want sommigen worden al na het vmbo benaderd om niet naar het mbo te gaan, maar de bouw in te gaan en te helpen op de bouw. Want er is echt een groot tekort aan vakmensen. En dat zijn er geen honderden. Er zijn tienduizenden mbo'ers de komende jaren nodig om die groei van de economie te kunnen leveren.
Wat dat betreft kansen genoeg. Meneer De Graaf, hoe komen die jongelui dan toch massaal allemaal aan een burn-out, als we de berichten mogen begrijpen?
Nou ja, ik zou ook niet.
Drie studenten heeft een verhoogde kans op burn-out. Waar ligt dat aan?
Ja, ik denk dat er veel van studenten wordt gevraagd en niet alleen maar het onderwijs. Er gebeurt ook veel daarnaast. Ze bouwen ook al een beetje aan hun cv op, dat zie je ook. Hè. Vroeger konden mensen rustig 5, 6, 7 jaar studeren in het hoger onderwijs. En dan vond iedereen dat ze het keurig hadden gedaan. En nu moeten ze zorgen dat ze ook een cv opbouwen, dingetjes erbij doen, bestuursjaren. En dan vervolgens de arbeidsmarkt op.
Ik weet niet of dat nou zo zinvol is. Verdienen om de studie te betalen?
Ook dat is nog een punt. Het is toch duurder geworden om te studeren, dat is zo. Hoewel mensen veel kunnen lenen en die leningsvoorwaarden over het algemeen ook redelijk positief zijn. Ja, het leven is duur en mensen doen er ook vaak wat bij om daarin ook te kunnen voorzien. Dat is allemaal bij elkaar best veel. Tegelijkertijd denk ik, als je gewoon gedisciplineerd studeert, dan kun je er best veel bij doen. En dan kun je het ook in een redelijke tijd afmaken. Dus ik denk meer dat burn-out een maatschappelijke issue is dan een typische issue voor een opleiding.
Dus het ligt niet aan dat ze op de opleiding enigszins in de knel komen, omdat het allemaal snel moet en omdat je je docent nooit kunt bereiken.
Ik geloof dat als je naar de cijfers kijkt, dat het niet zo is dat die uitval gigantisch is. We hebben wel problemen met uitval, het eerste jaar vooral. Maar dat heeft meer te maken met overgangsproblematiek of mensen zelfstandig leren, zelfstandig studeren aankunnen, of ze ook de juiste keuze hebben gemaakt. Als je met een zorgvooropleiding de techniek ingaat of omgedraaid, kan het zijn dat je behoorlijk jezelf tegenkomt. Maar het is niet zo dat de opleidingen te zwaar zijn voor de gemiddelde student. Dat zou ik niet willen verdedigen.
Ook niet voor de mensen die vanuit het mbo...
Ik ben het eens met Tom de Graaf dat het een breder issue is. Kijk, er moet wel heel veel, maar het is niet alleen de school. Het is ook thuis, het is de samenleving, de sportvereniging. Vrienden vragen veel. Je wilt ook uitgaan. Je moet ook, sommige of heel veel mensen hebben een bijbaantje. Wat wel is, is dat we moeten opletten dat we de druk met name na het basisonderwijs niet te hoog leggen. Met name, dat komt overigens vooral ook door ouders, van hoger is beter. Nee, soms is er niks mis mee met het volgen van een goede beroepsopleiding in het voortgezet onderwijs al, dan het mbo, dan een deel naar het hbo. Een ander deel gaat naar de arbeidsmarkt. En daar zie ik steeds meer van, ook in het kader van leven lang ontwikkelen, dat men later op toch nog een voor een hbo-diploma wil opgaan of een associate degree wil halen. Dat is niveau 5 in een kortere periode. Dan doe je er wat bij. Dus ik denk dat in dat onderwijs, dat het veel belangrijker is dat we vanaf de basisschool al een leercultuur aangereikt krijgen dan alsmaar hoger. Want er vallen wel, denk ik, als we niet opletten, jongeren uit, met name het voortgezet onderwijs, die te hoog van ga naar de HAVO, probeer het VWO. En die druk, daar moeten we gepast mee omgaan. Er is niets mis met een goede beroepsopleiding en die meeste daarvan krijgen een goed salaris ook.
U bent het daarmee eens, meneer de Graaf?
Ja, ik ben het er het algemeen mee eens. Ik vind dat iedereen die talent heeft en ook de ambitie heeft, de gelegenheid moet hebben om zo hoog mogelijk onderwijsvorm te doen en ook aan te kunnen. Moet alleen zorgen dat de druk, de sociale druk van ouders en van anderen, niet mensen tot foute beslissingen verleidt. Want Ton Heerts heeft gelijk. Er is niks mis met een goede mbo-4 opleiding en dan vervolgens de arbeidsmarkt opgaan. Maar als daar studenten tussen zitten die meer kunnen en meer ambitie hebben, laten ze dan vooral ook naar het hbo gaan.
Mm-hmm. Maar
dan moeten wij zorgen dat we die overgang dan makkelijk maken.
Ja, dus als je vanuit de arbeidsmarkt en waar de maatschappij behoefte aan heeft, wat vaker wordt gezegd, we komen om in de consultants in Nederland, maar waar haal ik nog een loodgieter vandaan? Als je dat dan zo tegen elkaar afzet, dan snap ik dat je wel je talent en je kansen moet grijpen waar ze zijn. Ja. Maar ja, intussen zegt u natuurlijk ook, we hebben ook handen nodig.
Ja, een paar weken geleden was ik op een familiefeestje en er was een jonge aanstaand bouwvakker die ging naar het mbo en die was al door 25 bedrijven, bouwbedrijven gebeld of die daar alsjeblieft in de BBL-opleiding, dus werkend leren, wilde starten. Dus die hebben het voor het uitkiezen. En ik denk dat we aan de vooravond staan van in ieder geval in een aantal sectoren tekorten op de arbeidsmarkt. En we kunnen allemaal wel zeggen next level en we moeten up. Maar we hebben ook handjes nodig om loodgieters, maar ook in de bouw, denk maar aan de uitbreiding van de wegen, in de infrastructuur, maar ook in zorg en welzijn, bij defensie, bij de politie, om voldoende mensen overeind te houden van een kwalitatief goed niveau.
Ja, dat is absoluut waar, maar dat geldt op alle niveaus. Ja. Ik zie bij het hbo ook veel jongeren die bijvoorbeeld een VWO-opleiding hebben. En dan is de keuze, ga ik dan naar de universiteit? De ouders zijn geneigd om te zeggen, ja, natuurlijk universiteit. Sommige van die jongens en meisjes die zijn zeer geïnteresseerd in een goede, hoogwaardige professionele opleiding en niet per se in de onderzoekswereld of in de wetenschappelijke academische kant. Die zouden dus heel goed naar het hbo kunnen.
Hoe doe je dat?
Dat is hun keuze. Mm-hmm. En je moet ze goed voorlichten. En misschien ook tegen ouders en tegen de samenleving als geheel zetten. Je moet kijken waar die jonge mensen het beste tot hun recht komen. Dat is niet per se de allerhoogste vorm van onderwijs. Het is vooral een onderwijs die hen past en waar zij ook een mooie professionele toekomst voor hebben. En dat zie ik ook bij verpleegkundigen, dat zie ik bij leraren, dat zie ik bij ingenieurs uit het hbo, de arbeids perspectieven zijn geweldig. Ze kunnen vervolgens ook nog een master doen. Ze zouden ook nog later zelfs nog de stap naar de universiteit kunnen maken. Het allerbelangrijkste is dat ze niet het gevoel hebben, ik moet in de rat race alleen maar omhoog, omdat het zou moeten.
Ja, herkent u dat, mevrouw de Lange, van die sociale druk en die rat race, altijd maar hoger en beter en meer? En,
ik herken dit hele verhaal, want er zit er zo een naast u inderdaad, die VWO gedaan heeft en toen naar het HBO gegaan is. Juist omdat ik graag een opleiding wilde doen die nog heel breed was, waar ik daarnaast nog drie... Ik heb Europese studies gedaan. En omdat ik daarnaast nog drie talen in dat vakkenpakket kon doen. Maar ik wilde daarna wel naar de universiteit. En dat is in Nederland in die zin een drama. Dat je dan nog 1 of 2 voorbereidingsjaren mag doen voordat je een universitaire master in mag. Dat kan in België zonder enig probleem. Als jij maar voldoende en fatsoenlijke cijfers hebt, dan zeggen ze in België tegen, kom maar meisje en bewijs jij je maar dat je het aan kan. En dus die overstap, het klinkt allemaal heel erg leuk, maar ik denk dat wij die overstappen inderdaad, of dat nou tussen HBO en universiteit of MBO, HBO, dat we die makkelijker nog moeten maken. En ten tweede, dat lifelong learning. Hè, je bent er niet als je dat papiertje hebt. Ik denk dat dat steeds belangrijker wordt. Want over 10 jaar, wat we nu geleerd hebben, is over 10 jaar grotendeels irrelevant. En we zullen dus permanent nieuwe vaardigheden moeten aanleren.
Wat is, meneer Heerts, nou het belangrijkste voor uw studenten, om het zomaar te zeggen, dat er de komende jaren moet gebeuren? En dan ziet u daar al wat van in het regeerakkoord.
Nou ja, er staat best veel over onderwijs in het regeerakkoord. Er is ook een stevige
investering. Zeker ook over MBO, tenminste.
Zeker ook over het MBO. Misschien hier en daar wel iets te veel. Want denk maar aan een thema als maatschappelijke diensttijd, waar 100 miljoen voor gereserveerd is. Dat zal toch veel jongvolwassenen raken, die maatschappelijke diensttijd. Nou, de inhoudelijke portefeuille politiek is daar weer van overgeheveld naar de staatssecretaris Blokhuis van de ChristenUnie bij VWS. Dat is nog een ander ding wat ik zeker de nieuwe minister zou willen meegeven. En voor ons is niet alleen mevrouw Van Engelshoven de minister, maar ook Wouter Koolmees op sociale zaken, leven lang ontwikkelen, topsectorenbeleid, techniekpak, bouwagenda, binnenlandse zaken, economische
defensie,
zaken, defensie. We hebben met ik hoop ook echt dat die integrale benadering van de afgelopen jaren, dat die door blijft gaan en dat ambtelijk en politiek elkaar weten vinden. Maar ik hoop ook, niet alleen mbo 4, er zijn ook heel veel mensen die een mbo niveau 2 afronden en die aan het werk gaan. In de zorg zijn op dit moment heel veel, ik noem dat maar gewoon, aandachtsbanen nodig, waarbij je gewoon aandacht hebt voor de medemens thuis, moeten langer thuis blijven.
Maar wat wilt u dan, waarvan u zei, ik denk dat ik nog wel met mevrouw Van Engelshoven ga botsen?
Nou, er staat bijvoorbeeld in dat de hele bekostiging mogelijk anders moet. Dat is geen klein bier. Er staat ook in dat als je het mbo niet kunt afmaken, dan moet je toch een vakcertificaat kunnen halen. Maar dat wil niet zeggen dat je je diploma niet moet halen. Ja, wie moet dat gaan doen? Er komt best veel af op die mbo-scholen, die vaak op een kruispunt in de leeftijd staan van jongvolwassenen. Als het niet goed gaat, moet de school er iets aan doen. Als het wel goed gaat, moet men ook perspectief naar de toekomst houden. Dus er staan best wel een aantal dubbele dingen in dat regeerakkoord.
Nou, dus u gaat bij mevrouw Van Engelshoven op de koffie en dan zegt u, kom over de brug. En wat wilt u dan?
Nou, ik zeg niet meteen, kom over de brug. Moet eerst even...
Eerst allemaal inleidende rituelen.
Zo lang doe ik niet over inleidende rituelen. Maar het gaat erom dat we dat mbo ook niet als één ding zien. Want we hebben ook te maken met het voortgezet onderwijs. Er gaat 100 miljoen beschikbaar komen voor het VMBO techniek. Als je dat ongericht doet, dan kunnen we daar nog een paar scholen overeind houden. Er komt krimp op ons af. Er komen tienduizenden mindere kinderen in het mbo en straks ook in het hbo. Dat zijn grote vraagstukken. Dat is niet alleen maar even het mbo. Ik denk dat we met de collega's, Tom de Graaf is er daar één van, maar ook Paul Rozemuller, Rinda den Beste, Pieter Duisenberg, dat we samen ook grensoverschrijdend in die onderwijskolommen moeten kijken. En niet alleen naar onszelf. We hebben met de regio te maken, de gemeentes. We hebben met veel meer actoren te maken dan alleen maar het mbo of het hbo.
Ja. Meneer de Graaf, hoe gaat u naar de minister in uw eerste gesprekken en zegt van dit hebben wij nodig?
Nou, die hoeven in ieder geval geen kennis te maken.
Nee, dat niet.
Dat we nog sneller zaken kunnen doen. Nee, en dat denk ik weet de nieuwe minister Ingrid van Engelshoven ook wel. Ik ben niet negatief over dat stuk in het regeerakkoord. Mm-hmm. Er staan echt mooie dingen in. Wat ik belangrijk vind is dat de middelen van het studievoorschot, beschikbaar. Wat je ook verder vindt van het studievoorschot, maar dat is de vorige kabinetsperiode geregeld. Die middelen moeten voor het hoger onderwijs gereserveerd blijven. Dat staat er ook in. En dat is belangrijk omdat ook de werkdruk in het hoger onderwijs, dus HBO, maar ook in het wetenschappelijk onderwijs, groot is. En door die extra middelen kunnen er meer docenten worden aangesteld. Meer mensen om bijvoorbeeld ook in het eerste jaar studenten te begeleiden, voorafgaand aan het eerste jaar. Nou, dat is één. Daar wil ik met de minister echt duidelijk afspraak over maken. Hoe gaat dat en hoe gaan we dat snel realiseren? Hoe kunnen we zorgen dat we ook niet weer een nieuwe bureaucratie krijgen waarin alles moet worden gecontroleerd, maar vertrouwen een beetje op die instellingen en hun medezeggenschap, studenten en docenten die samen met die bestuurders ook goede afspraken maken over waar gaat dat geld voor worden ingezet, voor de noden in die schoolgemeenschap. Dat is belangrijk. Wat ik belangrijk vind met die minister te bespreken is, er komt 400 miljoen structureel vrij voor onderzoek. Dat is hartstikke goed. Maar dat is niet alleen maar fundamenteel onderzoek. Dat is ook toegepast onderzoek. Dat is ook zogenaamde praktijkgerichte onderzoek op hogescholen. Waar direct in samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen onderzoek wordt verricht voor de innovatie van die werkvloer. Voor betere processen, betere producten. Dus daar moet ook ruimte voor komen. Dat vind ik erg belangrijk. En een punt waar ik zie je aandacht aan vragen, omdat ik daar in het regeerakkoord geen middelen voor gereserveerd zag, is die overgangsproblematiek die ons allemaal bezighouden. MBO'ers, MBO4, die toch naar het HBO willen, hebben te veel uitval in het eerste jaar. Dat zit echt ruim boven de 20%, dat is niet goed. Ook HVisten hebben moeite om de volgende stap te maken, of om dat lang vol te houden. Daar moeten we meer aan doen. En eigenlijk zou ik willen dat er ook wat middelen voor worden gereserveerd, zodat we meer schakeltrajecten kunnen maken, meer extra begeleiding kunnen plegen.
Ja, maar ik snap dat probleem helemaal. Maar tegelijkertijd, als ik u ook hoor, meneer, we hebben al te weinig mensen die aan het werk kunnen. Dan denk ik van, nou, moet je er wel zoveel aan doen om ze allemaal door te laten.
Ja, maar ook even in het HBO. Hè, ja? Want wij willen veel meer verpleegkundigen, want de zorg vraag neemt toe. Dat zijn dus ook heel veel HBO-verpleegkundigen. Die moeten stages kunnen lopen, anders kunnen ze een opleiding niet voltooien. Die stages zitten niet bij onderwijs, zitten bij VWS, bij de ziekenhuizen, bij de verpleeghuizen. Daar moet wel ruimte voor zijn.
Genoeg daaraan te doen dus nog. Noemde het al even, die maatschappelijke stage. Is dat nou iets, meneer Heert, dat u eigenlijk een beetje in de weg zit? Ik denk van, wat moeten we daar
nou
mee?
Nou, op zich vind ik met de bedoeling die het CDA met name Sybrand Haarsma daarmee heeft gehad, die begrijp ik wel. Hè? Maatschappelijke ervaring laten opdoen van jongvolwassenen. Doe ook iets terug in de samenleving. Nou, dat vraagstuk begrijp ik wel. Maar komt dat in het onderwijs? Gaat dat stages verdringen? Gaat dat tijdens de studietijd plaatsvinden? Gaat het daarna? Dat zijn wel vraagstukken dat we goed moeten opletten. Dat we niet de totale, we hadden het net over burn-out, dat er nog weer wat bij moet.
Ja, want het is al een heel gedoe, wat meneer De Graaf ook aangeeft, om überhaupt stages te vinden, een goede stage waar je wat mee kunt, waar je op kunt afstuderen. Dan moet je er nog eentje bij.
Nou ja, kijk, maar daar moeten we ook kijken naar wat we al hebben. Ik was laatst op een school en waren een aantal studenten, die volgden bijvoorbeeld de opleiding tot voetbaltrainer in bij de KNVB. Nou, dat is echt wel iets ernaast. En die diploma's voor trainer worden in de jeugd, dat krijg je echt niet zomaar. Daar zitten weer allerlei andere competenties in. Nou, dat is van meerwaarde. Nou, als iemand maatschappelijk actief is bij een sportvereniging, tel je dat er dan bij, als daar iets extra's is. Nou, dat zijn wel vraagstukken. We moeten niet denken dat we zomaar even in een jongvolwassen periode, zeker in studietijd en al die bijbaantjes, dat je nog even zomaar 3 maanden een periode maatschappelijke diensttijd kan laten vervullen.
Ja, het is leuk bedacht, mevrouw De Lange.
Nou, volgens mij, nogmaals, geen expert op dit onderdeel van het coalitieakkoord, maar bij mijn weten is het vrijwillig. En is het vooral een kwestie van definiëren inderdaad wat komt in aanmerking, wat komt niet in aanmerking. Er is bijvoorbeeld ook in Europees verband een vrijwilligersdienst bijvoorbeeld om te helpen na de aardbevingen in Italië. Ik zou het heel erg mooi vinden als die ervaring ook in Nederland zou meetellen in het kader van zo'n maatschappelijke stage. De bedoeling was altijd eventjes met beide benen in de praktijk staan, want er zijn kinderen die dat nog nooit gedaan hebben. En volgens mij is daar helemaal niks mis
mee. En ook dat de blik is wat verder gaat dan alleen het waar je opleiding of je eigen.
Ja, kijk eens even buiten je comfortzone. Ik denk dat dat heel erg goed is.
Ja. Wat is nou het allerbelangrijkste? Want er zijn wat dingen gedefinieerd in het regeerakkoord. Bestrijding kansongelijkheid, goede docenten, toponderzoek, krachtig beroepsonderwijs. Allerbelangrijkste tot slot, meneer Heert.
Dat is dat we de weg die we zijn ingeslagen met verbeterd sterk beroepsonderwijs, dat we die doorzetten. Verbinding met het bedrijfsleven. Hè. Samen met Michael van Stralen ben ik ook nog voorzitter van alle diploma-eisen die in het beroepsonderwijs worden het gesteld MKB, op mbo-niveau. Mm-hmm. Dus dat is Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Maar ook de aanpak in de regio's. De samenwerking met het hbo, maar ook met de Regional Economic Board Development. Dus de regionale ontwikkelingen van het bedrijfsleven. Gemeentes. Dat moeten we volhouden. Dus doorgaan op de goede weg. En verbeteringen waren nodig.
Meneer de Graaf?
Eigenlijk maar één ding. Meer vertrouwen schenken aan de instellingen en de studenten en de docenten die daar werken, in plaats van alles in de controlekamer in Den Haag te willen regelen. En ik ga ervan uit dat de beide nieuwe ministers, Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, die attitude hebben. Meer ruimte, meer vertrouwen geven.
Wilt u daar, mevrouw De Lange, nog iets aan toevoegen?
Ik krijg net een berichtje uit Catalonië dat de regionale president om 14:30 een verklaring aflegt. Twee opties mogelijk. Spanning verder omhoog of omlaag. We gaan het zien. Ik blijf het volgen.
Dank dat u hierover wilde praten met ons. Esther De Lange, Ton De Graaf en Ton Heerts. Dat was het voor deze week. Zometeen Argos. Bijzondere uitzending. Argos bestaat 25 jaar. Wij feliciteren uiteraard onze onderzoekscollega's van harte. Om 3:00 op deze zender Radar. Radio. En volgende week is Kees Boman er weer. Graag tot dan.
Thuis bij Afrotros.
NPO Radio 1.
OVT. Op tournee in de maand van de geschiedenis.
Dames en heren.
Morgen vanuit de Rode Hoed in Amsterdam.
Het afgelopen jaar was weer een heel mooi jaar voor het Nederlandse geschiedenisboek.
Met een feestelijke uitzending rond de bekendmaking van de winnaar van de Libris Geschiedenisprijs voor het beste historische boek.
De Libris Geschiedenisprijs wordt toegekend aan
OVT.
Op NPO Radio 1.
Morgenochtend om 10:00.
Het nieuws van alle kanten.
Op zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en eenvoudig op Conrad.nl. Techniek begint hier.
40 jaar geleden werd een van de rijkste zakenmannen van Amsterdam ontvoerd en vrijgelaten na betaling van 10 miljoen gulden, Maup Carranza. De speurtocht naar de daders werd een fiasco. Met als dieptepunt een politieinformant die er vandoor ging met een deel van het losgeld. Andere tijden vanavond 21:50, NPO 2.
Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Techniek begint hier.
Stel je eens voor dat er genoeg en gezond voedsel is voor iedereen. Dat we meer produceren, landbouwgrond herstellen en minder verspillen. Stel je dan nu eens voor dat een bank hiervoor opstaat, die is opgericht door en voor boeren. Stel je eens voor dat we de slimste innovaties van onze klanten en partners helpen kickstarten en opschalen. Stel je eens voor dat we samen het wereldvoedselprobleem oplossen. Growing a better world. Together. Rabobank.
Als IT-bedrijf word je niet zo snel bekend. Dus dachten we bij Incentro, we moeten zorgen dat we door het hele land te zien zijn. We beginnen een supermarktketen. Overal winkels, vrachtwagens waar groot Incentro op staat, eigen winkelwagentjes, de Incentro bonuskaart of we maken gewoon nog een radiospotje. Incentro, een IT-bedrijf.
Growing a better world, together. Samen met onze klanten en partners pakken we voedselissues aan op 6 continenten. Meer weten? Ga naar rabobank.com.